goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
En je staat op het punt om te gaan luisteren naar een vijfluik als de oorlog voorbij is.
En dit is dus het eerste luik.
En het is een vijfluik over het herstel van Oekraïne. Dat klinkt misschien een beetje gek, want Oekraïne is in oorlog met Rusland. Maar niet overal in Oekraïne vliegen de kogels in het rond en er wordt al serieus nagedacht over de wederopbouw van het land.
Niet alleen door Oekraïne trouwens, ook door Nederland en bijna heel Europa en Amerika. Financiële instellingen, ondernemers, architecten, allemaal kijken ze, nou niet allemaal, maar ze kijken naar Oekraïne om te helpen.
En hoe vaak ik de laatste maanden niet gehoord heb dat mensen zin hebben om op vakantie te gaan naar Oekraïne. Niet nu, maar als het weer kan, naar het nieuwe Oekraïne.
Je bedoelt flanerend door Odessa bijvoorbeeld?
De beelden die ze zien van die prachtige steden, Lviv, Odessa, Kiev, mensen hebben er zin in. Alleen nu is het nog een beetje moeilijk.
Ja, dat kan je wel stellen. In 5 afleveringen loodsen we je door het herstel en de wederopbouw van Oekraïne heen. 5 afleveringen van elk zo'n 20 minuten. Een eerste realistische blik op de toekomst met gasten die er kijk op hebben.
Hoeveel miljarden euro's zijn er nodig? En wie bepaalt wat er met dat geld gebeurt? Wordt Oekraïne groen en digitaal of blijft het ook nog een beetje grauw en rauw? En wat gebeurt er met de vele oligarchen? En je weet het, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden.
En wat heel leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast, als de oorlog voorbij is, aflevering 1. Nogmaals, welkom allemaal. Laten we in deze eerste aflevering van het Vijfluik de contouren van de wederopbouw schetsen. En hoe komen we dan op dat punt dat we straks steeds gedetailleerder gaan bespreken? Hoe komen we uit bij het herstel van Oekraïne?
Ja, elke aflevering verzorgt iemand de aftrap. En wie kan er nou beter aftrappen dan Geert-Jan? Maar laten we natuurlijk ook onze gasten krijgen voldoende aandacht en het woord deze aflevering. Met Steinles van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD.
Nou, ik verricht de aftrap, dat doe ik dan graag en dat doe ik dan even samen met deze vrouw.
And I have very good news because yesterday evening it was possible to agree on 18 billion euros for Ukraine, 1.5 billion every month, so a steady flow of direct budget support.
Dit is Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Ze geeft aan dat er 18 miljard euro naar Oekraïne gaat vanuit de EU. En aan de hand van deze uitspraak dacht ik dat het misschien goed is om allereerst in deze serie eens uit te leggen wat er met al die bedragen gebeurt en wat voor soort hulp en herstel en wederopbouw er is. Dit specifieke voorbeeld, 18 miljard euro, dat heeft de Europese Commissie beschikbaar gesteld aan Oekraïne om in het jaar 2023 ervoor te zorgen dat salarissen en pensioenen gegarandeerd naar Oekraïners worden overgemaakt. En ze zei ook 1,5 miljard euro per maand. Dus zo moet je dat zien als een soort mini-tranche. En dit zei von der Leyen op de internationale donorconferentie in Parijs. Maar eerder had ze ook al aangegeven, de Europese Commissie wil graag die garantie als het ware bieden. Dat dat deel van de economie door kan gaan. En dat brengt ons dus bij de manier waarop je nu over hulp en herstel en wederopbouw kunt spreken. Je hebt directe hulp. Dat is dit bijvoorbeeld. Maar daaronder scharen we ook winterization. Dus de hulp die Oekraïne krijgt om de winter door te komen. Dan heb je ook nog rehabilitation, heb ik von der Leyen horen zeggen afgelopen najaar. Dan heb je het over herstel en wederopbouw, wat al tijdens een oorlog kan plaatsvinden. Dus schoolgebouwen kan je weer gaan herbouwen als je gebieden hebt bevrijd. Of als gebouwen zijn verwoest, maar de situatie het wel toelaat dat kinderen weer naar school kunnen.
Kunnen ze naar school? Zijn er schoolbussen dan ook?
Nou, schoolbus is een goed punt. Dat is ook onderdeel van wat bijvoorbeeld Europese landen willen aanbieden. En wat wordt gezien als ja, niet per se hulp voor wederopbouw, maar wel om tijdens een oorlog een land ook weer te kunnen laten draaien en functioneren. Jij bent in Gerson geweest, Floris. Het postkantoor daar is weer open. Dan heb je ook ambtenaren nodig. Ja, ambtenaren zijn misschien aan het front of zijn het land uitgegaan. Nou,
sterker nog, toen ik er was, werd het politiebureau geopend. Of een soort overheidsgebouw waar mensen alvast hun papieren, documenten, paspoort en zo konden laten verlengen. Dus er was al iets van een overheidsinstantie meteen al aan het werk.
Maar als je postkantoor, apotheek, andere overheidsinstanties allemaal weer open wil stellen, terwijl er een deel van het personeel verdwenen is, gevlucht naar het front, overleden, dan is het dus ook onderdeel van het herstel van een land dat je dus nadenkt over de ambtenarij.
Uh-huh.
Hoe zorg je ervoor dat alles kan blijven functioneren? Nou, dat speelt allemaal mee. Dat soort facetten heb je dus voordat je naar de wederopbouw gaat. En de wederopbouw, dat is eigenlijk wat wij benoemen als de eerste dag na een oorlog dat een schop in de grond gaat.
Ja.
Maar het nadenken erover, dat gebeurt nu al. Vandaar ook al die conferenties. Je hebt internationale donorconferenties, maar je hebt ook de investeerdersconferenties, wederopbouwconferenties, dus private investeerders die in overleg gaan met maatschappelijk middenveld, met ministeries in Parijs, in Berlijn, in Den Haag en nu de stap misschien nog niet wagen, maar wel klaarstaan als het moment dan daar is.
Ja, en al die conferenties die zijn dus voor de korte termijn, voor de huidige winter.
De donorconferenties wel.
Ja, dan heb je dus die investeerdersconferenties die dus meer gericht zijn op het herstel van Oekraïne op de langere termijn, als ik het goed begrijp.
Ja, het is volgens mij niet altijd even zwart-wit, maar ik denk dat je het zo in grote lijnen kan stellen.
Mm-hmm.
En we zien ook al de eerste bedrijven die weer zeggen dat ze naar Oekraïne gaan, maar die vestigen zich dan in het westen of het midden van het land. Daar komen we ook nog over te spreken. Het land krijgt misschien wel hele andere regionale economische structuren en met is ook in Oekraïne geweest. Uh-huh. En heeft ook gezien bij staalfabrieken de discussie over, ja, moet je in de buurt van de Russische grens blijven investeren in een staalfabriek? Moet je überhaupt in staal blijven investeren? Dus het wordt sowieso heel bijzonder hoe Oekraïne zich gaat vormen.
Oké, dat is een duidelijke schets waar we mee als basis op vooruit kunnen. Maar dan hebben we ook nog ons kleine kikkerlandje. Hoe gaan wij dat doen? Zometeen halen we onze drie gasten erbij. Maar nog even inzoomend op het land aan de Noordzee.
Ja, heel kort, als je dus hebt over we sturen geld en goederen naar Oekraïne. Korte termijn is noodhulp. Is bijvoorbeeld ook die energievoorziening overeind houden. Generatoren sturen. Ervoor te zorgen dat die hoogspanningskabels kunnen worden gerepareerd. Jeroen Ketting kan nog wel wat meer vertellen over andere vormen van noodhulp. Maar je ziet dat Oekraïne ook een beroep heeft gedaan op allerlei westerse landen om regio's te adopteren voor de langere termijn. En Nederland is dan samen met Denemarken en Zweden het zuiden van Oekraïne, de havenregio's rond Gerson. Ja, die hebben wij als het ware geadopteerd. Uh-huh. En daar gaan wij dan eventueel aan de slag. Daar worden al ontwerpplannen voor gemaakt trouwens.
Uh-huh.
Om te kijken hoe je daar uiteindelijk straks na de oorlog mee verder kan.
Ja. Dankjewel, Geert-Jan, voor deze aftrap. Het woord is aan onze drie gasten. Laten we met Moskou beginnen. Klinkt gek. Jeroen, ik mag Jeroen zeggen, we mogen Jeroen zeggen, toch?
Ja, al vele jaren.
Ja. Je bent zelf afgelopen oorlogsmaanden diverse keren in Oekraïne geweest. Wat was je indruk in relatie tot wederopbouw? Wat zag jij van dat je denkt van, nou ja, Oekraïne staat er beroerd voor? Of...
Nou ja, ik ben gedurende de, wat is het nu al, bijna 9,5 maanden oorlog, 4 maanden in, met name in Oost-Oekraïne geweest. Wat de indruk daar is, is dat, dan hak ik maar in op een aantal dingen die ik Geert-Jan hoorde zeggen. Is dat bijvoorbeeld in Sumy, daar hoorde ik, en in Sumy was ik 500 meter letterlijk van de Russische grens. Op een gegeven moment zei de lokale burgemeester van, nu sta je net goed tussen twee gebouwen in en een sniper kan je nu raken. Dus toen ben ik hem even een paar stapjes naar achter gezet.
Ja, dat snap ik.
Maar diezelfde burgemeester die zei tegen mij toen we 's avonds zaten te eten van, ik ben veel banger voor de Tweede Oorlog die komen gaat. En Sumy, dan moet je voorstellen, dat is de regio waardoor veel van het Russische rollend materiaal richting Oekraïne is, richting Kiev is gegaan. Er zijn iets van 3000 stuks rollend materiaal, oorlogsmateriaal, doorheen gereden. Dus die hebben we best wel wat meegekregen van de oorlog. Maar de Tweede Oorlog waar hij in refereerde, toen ik vroeg van ja, waar heb je het over? Daarover zeiden we ja, dat is de oorlog die er hier intern in Oekraïne gaat komen op het moment dat alle internationale miljarden met steun deze kant op komen. En dan had hij het niet zozeer over een oorlog die met wapens gevochten zou worden, maar met name een oorlog door oligarchen, corrupte partijen, overheidsdienaren en dergelijke die hun best gaan doen om hun handen op die hulpstromen te leggen. En dat is dan het toekomstperspectief. En als ik dat dan heel even koppel aan mijn ervaring in Gerson, waar ik zelf nog niet ben geweest, want ik ben Gerson is pas, dus nu sinds een maandje, een kleine maand of zo, is het toegankelijk. En die maand heb ik in Moskou gezeten. Maar mijn mensen die zijn in Gerson geweest en we leveren daar nu noodhulp, kachels, generatoren, voedsel, ga zo maar door. Maar mijn mensen komen terug uit Gerson en zeggen van ja, we hebben daar een, ja, dat noemen ze dan een stab. Dus we hebben daar een assortiment van staf gevonden van burgerinitiatieven met warehouses en dergelijke. En die door burgers opgezet worden om die hulp uit te delen. Ga zo maar door. En dan zeg ik van ja, waarom burgerinitiatieven? En dan krijg ik letterlijk het antwoord van ja, met de lokale overheid kun je en wil je niet werken in Gerson. Okay. Dus dat is dus aan de ene kant, in Sumy hoor ik zeg maar het macroverhaal van de man die zegt van nou, ik ben veel banger voor de interne oorlog die gaat komen op het moment dat al die miljarden deze kant op komen. En het microverhaal is vanuit Gerson dat de burgers in het veld zelf zeggen, en dat zijn de burgers van Gerson, die zeggen zelf van ja jongens, we moeten hier niet met de overheid werken, want dan komt er één, er komt niks van terecht. En twee, je komt in een heel moeilijk in een heel moeilijk wereldje kom je terecht.
Goeie punten waar we dan ook verderop op terugkomen in onder andere de reeks dat we wat meer naar lokaal bestuur ook kijken. Even naar Matt. Wat heb jij gezien tijdens jouw reis? Welke uitdagingen voor Oekraïne als we het hebben over die wederopbouw? Waar denk je aan?
Er zijn zoveel verschillende uitdagingen. Maar als je denkt over de grote industrieën die nu al...
Waar was je precies?
Oh ja, dus ik ben in... dit is al in oktober. Dus dat was in het begin van de grote raketaanvallen. Ik was in Dnipro, Kryvyi Rih. Dat is de grote staalstad van het centrum zuiden van Oekraïne. Odessa en Kiev en Chernihiv, de regio rond Chernihiv.
Uh-huh.
Om misschien twee industrieën te beschrijven. Het probleem met staal is... Hun vervoer is gestoord geworden. Ja. Dus de grote poort die ze gebruikten om staal te exporteren zijn of geoccupeerd door de Russen of aangevallen. Er zijn grote staalfabrieken die in het Russische gebied zitten natuurlijk. Of helemaal verwoest zijn. De staalfabriek waar ik zat, van ArcelorMittal, die draait nog. Maar op zo'n 20% van zijn capaciteit. En dat is deels omdat ze... eigenlijk voor de grote deel is dat we ze geen vervoer kunnen regelen. Ze hebben een eigen poort die ze kunnen gebruiken, maar ze moeten een grote deel per spoorweg wegsturen. En er zijn heel veel mensen die op de spoorweg tegenwoordig in Oekraïne willen reizen. Dus,
ja, spoor is de levensader, hè?
Ja.
Met de avond eigenlijk.
Ja, trouwens, ik las net de Europese Associatie van Spoorwegenbedrijven geeft zijn jaarlijkse prijs uit eind januari. Iedereen verwacht dat natuurlijk naar Oekraïne niet zo gaat van zo'n ongelofelijke bedrijf. Dat steeds het land bij elkaar houdt. Maar in ieder geval, ja, dus ze zeggen ze doen wat ze kunnen. Een van de interessantste dingen die ik wel uitgevonden, die ik niet begreep, is... ik dacht, nou, je hebt geen vervoer. Dat betekent, je kan geen stoffen meer krijgen voor je staal, toch? Maar eigenlijk, die staalfabrieken zijn gebouwd op een eigen gebied van 100 vierkante kilometer of zoiets. Ze hebben hun eigen... Ze winnen hun eigen stof. Zowel, dus dat is een ongelooflijk groot complex die alles voor zichzelf kan zorgen, behalve elektriciteit. En de Russen zijn heel slim de elektriciteitssysteem aan het bombarderen. Dus als dat uitvalt, dan krijgen ze gewoon...
En nog even kort het tweede punt dat jou tot nu toe was opgevallen?
Andere bestaan. Nou, ik maak drie punten als ik heel kort... Ik probeer het kort te houden, maar...
Voor dit eerste luik mag jij kort drie punten.
Oké, geweldig. Dus de tweede industrie waarvan ik heel zag was landbouw ten noorden van Kiev. Dat is in een gebied die ook tijdens in het begin van de oorlog door de Russen was bezet. Die akkers zijn voor een deel vol met mijnen. Die moesten weggehaald worden. Dan zie je grote verschillen ontstaan tussen rijke boeren die goede politieke verbindingen hebben. Die kunnen trekkers regelen. Die kunnen het leger laten komen om hun akkers vrij te maken van mijnen enzovoort. En mensen zonder dat soort connecties hebben veel grotere problemen. En er is ook een soort evenwicht met handelaars. De handelaars hebben nu alle macht.
Handelaars?
Handelaars in graan bijvoorbeeld.
Handelaars, oh sorry.
Ja, dus als
tussen
je.
Want, handelaars,
ja, tussen handelaars. Ja, okay. Zeg maar, tussen personen, precies. Veel mensen, heel veel opbergplaatsen zijn opgeblazen. Wie heeft opbergplaatsen? Dat zijn tussenmensen. Uh-huh. Dus ja, opeens hebben zij alle macht in handen. Uh-huh. Dus je krijgt dat soort verstoringen in de economie. Maar de derde punt is, ik legde eigenlijk in de reportage die ik had gemaakt voor The Economist, er was opgemerkt door een van onze economische redacteurs dat ik te veel nadruk legde op dat soort ouderwetse industrieën. De grote vervoer, landbouw, staal, dat wat je associeert met
groot,
de ouderwetse.
Alles wat groot
is. Sovjetisch,
bijna kapitalistisch tegenwoordig, maar Oekraïne is ook een heel grote en sterke IT-land. Ze hebben heel veel programmateurs. En dat is de toekomst eigenlijk van het land.
Ja.
Die mensen blijven doorwerken. Ja. En wat gek is, als je mensen tegenkomt op straat in Kiev en je vraagt, waar kom je vandaan? Ik ben hier op bezoek, ik kom uit Kharkiv. Wat doe je? Ik ben UX-ingenieur. Ik moest even denken, oh ja, user experience engineer. Het is op zeker gebied een heel geavanceerde land. En eigenlijk de wederopbouw die zij in gedachten hebben is meer wat gaat ons land worden en niet zozeer de oude staal, de Sovjet-industrie.
Interessant. Ja, daar komen we straks dan op terug. Jeroen, ik moet nog heel even naar meneer Richterink, want dan gaan we straks overal verder op door. Jurgen Richterink, de EBRD is ook bezig met de wederopbouw van Oekraïne. Jullie denken natuurlijk ook heel erg in economische termen, in liquiditeit. Hoe ziet de EBRD nu de herstelwerkzaamheden verlopen in aanloop naar die wederopbouw?
Ja, dankjewel. Ja, misschien even kort schetsen. Voor de oorlog hebben we in Oekraïne gemiddeld zo'n 1 miljard per jaar geïnvesteerd. En dan hadden we een portefeuille van zo'n circa 4,2 miljard bij het uitbreken van de oorlog. Ons grootste kantoor buiten hier in Londen was ook in Kiev, waar we meer dan 100 medewerkers hadden. En dat maakte ons dus de belangrijkste multilaterale ontwikkelingsbank voor president Zelensky, maar ook voor het land. En dat betekent dat we toch eigenlijk ook wel een bijzondere verantwoordelijkheid voelen voor het land. En wij zijn op dit moment, ook tijdens deze oorlogssituatie, we zijn op dit moment de enige bank die ook nu nog risico's in Oekraïne op zijn eigen balans neemt, of durft te nemen misschien. En dit jaar eigenlijk gaan wij, en het jaar is al bijna om, 1,5 miljard verder investeren in het land. En dat doen we trouwens ook samen met donoren, inclusief Nederland. En eigenlijk wilde ik het niet noemen, maar ik hoorde net het woord ArcelorMittal. Ook vandaag hebben we dus weer twee financieringen goedgekeurd van ieder 100 miljoen. En één daarvan was inderdaad voor ArcelorMittal, belangrijke staalproducent. En trouwens 100 miljoen ook voor een agri-onderneming. Maar we ondersteunen bijvoorbeeld ook reparaties aan transmissie, spoorwegen, et cetera. Ja. Ik weet dat we verder inderdaad nog over de andere dingen wat verder praten. Maar inderdaad, laat ik beamen, het is eigenlijk veel te vroeg om over wederopbouw te spreken. Maar niet om daarover na te denken. En misschien heel kort schetsen, want je zei dat EBRD eigenlijk goed weet wat er met die economie daar is gebeurd. Het zal niemand verbazen dat de Oekraïnse economie onder geweldige stress staat. Ongeveer, wat misschien niet iedereen weet, maar ongeveer 15% van de bevolking van voor de oorlog waren in augustus waren vluchtelingen. In Nederland, maar in vele andere landen ook. Maar een verdere 15% leven nog in Oekraïne, maar zijn ontheemd. Nog steeds schatten wij, dat er ongeveer gevechten zijn in gebieden die voor de oorlog ongeveer 20% van het bruto binnenlands product uitmaakten. En goed, inflatie is niet alleen in Nederland een probleem, maar die is ook in Oekraïne opgelopen tot meer dan 20%. En dat heeft ertoe geleid dat het bruto binnenlands product met meer dan een derde is gedaald. Oekraïne heeft recent gezegd zo'n 37%. Enkele weken geleden trouwens dachten we nog dat dit cijfer zo'n 30% zou kunnen zijn. Maar toen kwamen de grootschalige bombarderingen op de Oekraïnse energieinfrastructuur. En dit is misschien het laatste punt voor nu, maar door de mindere belastinginkomsten en de hogere uitgaven door de oorlog uiteraard, is het fiscale gat dan ook enorm. En wordt geschat, niet op wat jullie zojuist hebben gezegd, maar geschat op zo'n 4 miljard euro, dollar, wat ook is, per maand. En als je weet dat het bruto binnenlands product van Oekraïne zo rond de 2 miljard was, iets kleiner dan bijvoorbeeld Griekenland, betekent dat dus dat men elke maand een gat van 2% heeft. En daar moet je dus dan ook rekening houden met de wederopbouw. En daar kan ik straks verder nog wel wat over zeggen.
Dankjewel, Jurgen. Voor nu, afsluitend voor dit eerste deel, Jeroen Ketting.
Wat ik hoor is, dat kan ik volledig beamen. Ik denk wat nog niet aan de orde is gekomen, is dat veel bedrijven, en dat zijn ook grote bedrijven, die zijn vertrokken uit Oost-Oekraïne. En dat hoor ik als ik daar ben. Die komen niet meer terug naar Oost-Oekraïne. Dus die gaan zich hervestigen in West-Oekraïne. Dus dat is één ding. Het andere wat ik merk uit het veld en het werk wat wij nu doen met 14 bedrijfjes die we in Oekraïne ondersteunen. Ik zou willen stellen dat het niet te vroeg is om met wederopbouw te beginnen. Ik denk als we nu niet helpen, is er zeker op MKB-gebied dadelijk een stuk minder economie om weer op te bouwen. Dus ik zou wat dat betreft die urgentie wat scherper willen stellen dan dat ik hem tot nu toe gehoord heb.
Spannende afsluiten van het eerste luik. We gaan naar het tweede luik, Floris.
Ja, daarin gaan we dieper in op wie de leiding moet nemen, gaat nemen, wil nemen over de wederopbouw. Hoe wordt het financieel geregeld en welke lessen kunnen wij leren van wederopbouw uit het verleden?
Dank voor nu, Ayato.
Paka.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.